het allereerste badje, vele slapeloze nachten en nog veel meer vieze luiers. Genoeg om je druk over te maken in de eerste 1000 dagen. Dan wil je je niet ook nog eens druk maken over wat er in je babyproducten zit. Daarom houden wij het clean en simpel bij Naïef. Met zachte verzorging voor de gevoelige babyhuid. Zonder microplastics, minerale oliën en alcohol. Zo zorgen we niet alleen voor je baby, maar ook de wereld die ze hun thuis noemen. For your baby's baby's baby dus. Naïef.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Goedemiddag. Het is donderdag 21 april, 33 dagen na rug en live vanuit Huizenheine is dit de Rode Lantaarn.
Dit is de zwaarste intro om in te spreken. De muur van hoei onder de intro's. Wie te vroeg accelereert, eindigt ergens achterin. Wie te laat versnelt, eindigt als zeehond op de top van de muur. De vraag is, kom je boven? Haal je het einde zonder in slaap te... Nee, tuurlijk niet. U kunt de uitslag van deze intro vanavond nalezen op Pro Cycling Stats. En dan heeft u niks gemist. Althans, bijna niks.
Alejandro Valverde is starting to go though. He has Tadej Pogacar on his wheel. Julian Alaphilippe is on the wheel of Tadej Pogacar. And Dylan Teuns is driving though, but he has Valverde for company. Vlasov has hit the sand. Vlasov is definitely... Maybe he's not. Pogacar! A gap to Tadej Pogacar. He cannot respond. Alaphilippe coming over the top, but Dylan Teuns is going to lead into this final sweeping left-hander. He'll be able to see the finish as he comes around the right-hander. Dylan Teuns, the Belgian rider, is leading. Can he take it? Valverde! Valverde! Alejandro Valverde! He's not going to do it, is he? He's won 5 already. The tongue is out. Alejandro Valverde's got the finish, but can he get around Dylan Teuns? Dylan Teuns has got just enough to be the champion. Dylan Teuns is going to do it. The Belgian has hinted at this for some time. Dylan Teuns is the winner of the 86th edition of La Flèche Wallonne. What a finale.
I wish I could be in the south of France.
Sous les France.
In the south of France. Sitting right next to you.
Goh, jongens,
Frank.
Jonne, Frank,
Tim.
Wat zit hier prins heerlijk?
Ja, zit hier prins heerlijk. Maar de intro belooft een op scherp gestelde podcast. Want dit is natuurlijk precies... We hebben Jonne geprobeerd te negeren in de afgelopen 3 dagen na de vorige podcast.
Ja,
die de hele tijd zegt, dit is de vetste koers, de vetste sport, de mooiste finish op aarde.
Ja.
Over de Waalse Pijl.
En alle voorspellingen zijn uitgekomen.
Nou ja, ik vind het echt, echt een schitterende koers.
Echt waar?
Ja, ik vind hem zo fijn.
Ik vond alles behalve de winnaar niks. Ik vond de winnaar te gek.
Ja, met nadruk op te en gek. Maar
moet ik even tussen jullie inkomen zitten? Is dit?
Nee. We houden het beschaafd. We zijn allebei voorlopig nog lid van de linkse elite. En totdat ik gecanceld word natuurlijk.
Ja.
Maar
het schiet lekker op zo.
Ja. Kijken of ik Frank mee kan nemen in mijn kielzog.
Ja, je val.
We gaan het zien na deze aflevering, waarin we natuurlijk flink wat tijd gaan besteden aan Dylan Teuns. Ja. Maar eerst heel even, we zitten lekker in Utrecht in het zonnetje.
Ja.
Frank heeft koffie voor ons gezet.
Ja. Lekker. Smaakt het een beetje? Want het is natuurlijk niet, Benja Bruining huismerk, maar het is...
Ja, goed, Benja Bruining huismerk, dat vind je eigenlijk nergens. Maar nee, het is heerlijk. Echt de ouderwetse gewoon filterkoffie.
Douwe Egberts filterbakkie.
Heerlijk.
Ja.
Ik ben dol op de firma Douwe Egberts. Ik vind het...
Ze mogen bellen.
Is dit weer een persoonlijke sponsor? Is dat waarom je ook de Douwe Egberts shirt aan hebt?
Douwe Egberts koffie, de lekkerste koffie. Nu een slokje van nemen.
Ja. Maar je leeft ook helemaal op.
We zitten voor het huis van Frank en het is lekker zonnig.
Ja.
En,
ik zit aan te denken om een poncho uit te doen.
Ja, je hebt een verwarrend kledingstuk aan. het is zonder beeld helaas vandaag.
Ja. Nou ja, ik heb me vandaag wel goed aangedaan. Gisteren liep ik al een halve dag rond bij dag en nacht tot het Anne Janssens. Naar me toe kwam Jo, chef. je vest zit binnenstebuiten. Maar had ik al best wel veel mensen gesproken waarvan ik dacht, nou, hadden jullie ook wel even kunnen zeggen tegen mij.
De Denen zijn in de war.
Ja, ja, goed, gewoon een beetje die crisscross stijl, weet je wel.
Het is heel ingewikkeld, hè, voor mensen die niet weten wie Anne Janssens is en wat Denen hiermee te maken hebben. Maar in ieder geval, je liep op de dag en nacht redactie rond, ja, met een vest binnenstebuiten aan.
Ja, als het buiten, ja, neerkomt. En het vest, dat, ja, die krijgt altijd opvallend veel opmerkingen. Omdat ik denk dat veel mensen het een vrouwenvest vinden.
Ja, dit was, ja, Frank die vroeg net subtiel aan je. Goh, is dat niet een, is die niet van de damesafdeling?
Ja, nou ja, niet dat ik weet.
Waarmee ik niet wil zeggen dat mannen geen vrouwenkleren aan kunnen.
Ik wou net zeggen, ik vind het echt heerlijk.
Of dat er zoiets bestaat als mannen en vrouwenkleren.
Ja, ik wou net zeggen, de dag dat ik gewoon een sarong aan mag, dan doe ik dat. Mooie kleurtjes.
Ja.
Lekker laten waaien allemaal.
Jongens, genoeg over uiterlijkheden.
Laat ze meer aan. Ja, we hebben zoveel te bespreken vandaag.
Ja, ik denk dat de luisteraars nu ook denken, zit ik weer met Frank en Jonne opgeschreven. Waar is Benja?
Ja.
Waar is die?
Maar Benja is te groot, hè, voor ons geworden. Want die is, op dit moment zit hij in Dirty Lines, een nieuwe Netflix-serie.
Ja, je hebt gekeken, hè?
Ineens is hij heel erg druk. Ja, en ik heb gekeken.
En? Maar hoe werkt dat met die Netflix? Want in principe is dat al opgenomen, toch? Dus het is niet zo dat hij dan nu niet in de podcast kan zitten. Of is hij nu gewoon internationaal een soort tourneetje aan het maken?
Dat denk ik. Ik denk dat hij...
Ik denk dat hij gewoon heel veel interviews aan het geven is. Maar en op straat wachten tot mensen hem aanspreken.
Ja.
En dan oreren.
Maar het is hartstikke leuk. Nee. Ja, het is anders dan in een elandspak. Weet je wel, gewoon de kont zijn.
Ja.
Zoals hij gewend is, zo, ja, in Frozen. Maar nu is hij een...
Hij moet daadwerkelijk acteren.
Een professor seksuologie.
Oh.
Ja. En de hoofdrolspeelsters zijn allemaal verliefd op hem. Toen dacht ik, ja, het is onze Benja.
Het is onze, ja, Benja. Ja.
En speelt hij een beetje, want je zit dan in de serie en dan komt opeens Benja, ja, loopt dan het beeld in. Speelt hij zichzelf een beetje weg? Zeg maar dat je dus niet meer herinnert dat je naar Benja zit te kijken?
Hij denkt wel een beetje, voordat ze naar de volgende scène gaan, eerst voor spelbokaal, jongens.
Ja, precies.
Dat is wel een beetje,
ja,
van
Ik vind het wel oprecht moeilijk bij hem. Ik ga wel regelmatig. Meestal als hij in theater staat. Films doe ik niet zo heel veel aan. Maar het kost me altijd wel even 10 minuten, kwartiertje. Maar hij is wel echt goed.
Voordat je stopt met terugpraten, als hij iets zegt.
dat ik dingen stop met roepen als... Voorspelbokaal! Post! Is nog post!
Maar wat vind je een memorabele Benja Bruining-rol? Natuurlijk, behalve Christophe.
Nou, hij speelde in de Tolk van Java. En dat was een schitterend toneelstuk. Een toneelstukificering. Hoe zeg je dat, Frank? Jij weet dit?
Ja, nee, dit lijkt me prima.
Dan laat ik daarbij. Van boek van Alfred Burney. Schitterend boek. En hij speelt daar de zoon. Een heel, heel mooie rol. Heel heftig stuk ook. Gebeuren allemaal verschrikkelijke dingen. En ook een schitterend boek. Dus ze spelen niet meer. Maar dat was echt een heel mooi product.
Maar het gaat ook over Indonesië, toch?
Indië, ja, zeker.
Indië.
Ja. 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 Indonesië, ander land, hè, Tim.
Kunnen mensen er nog naartoe?
Is het altijd om jou te cancelen?
Ja, is het?
nee, daar kan je niet meer naartoe. Nee, dat is vorig jaar zijn ze gestopt, volgens mij. Zie, was het klaar? Maar nee, dat was een absolute aanrader.
Ja, nou, we moeten wat de luisteraars wat beter geïnformeerd houden over wat Benja allemaal doet. Zodat ze, ja, hem ook kunnen gaan zien in het theater of, ja, in de bioscoop.
Ja.
Of gewoon op Disney Plus, hè, want daar staat Frozen gewoon nog op.
En wanneer worden wij eens gevraagd in een Netflix-serie? Want
dat kan niet
waarom hij doen. Wel en wij niet?
Ja, dat vind ik eigenlijk al jaren. Eigenlijk al sinds ik hem ken.
Ja.
Maar hij heeft er wel voor gestudeerd natuurlijk. Ja.
Zo ken ik er nog wel een paar.
Enfin, later naar de enfin. Koers van de week.
Leuk.
Ja,
ja, ja, daar ga je. Het is een slippery slope, hoor, de enfin.
Ja, goed.
Anywho.
De koers van de dag. Ja. Is de Waalspel natuurlijk die gisteren was.
Ja.
Jonne, waarom loop jij nou al hier zo lang over te kwispelen? Want het is toch in principe gewoon, er is niks te zien, 99% van de koers. En dan heb je 1% van de koers. En waar eigenlijk niet veel strategisch in gebeurt, is gewoon keihard naar boven fietsen. En wie de beste benen van de dag heeft, wint.
Ja, en dat maakt het eigenlijk ook net zo schitterend. Het is niet helemaal de sterkste wind. Soms wint ook de gekste. Nee, geintje, dat is flauw. Het heeft ook te maken met indelen. Weet je, als je vorig jaar bedenkt... Roglic was volgens mij het sterkst. Vorig jaar, op de Muur van Hoei. Die ging nou ja, helemaal onderaan. Had een gat van een paar honderd meter. En vervolgens, Allah, die lang was blijven zitten, die poefde er in de laatste paar meters nog overheen. Maar ik vind het echt wel een... Omdat het zo'n specifiek soort inspanning is. Het is geen sprint. Want sprinters zijn er genoeg. En je hebt ook sprintkoersen. En door het jaar heen...
Het is geen sprint. Dat hoeft wat mij betreft geen onderbouwing. Wat betreft de muur van hoe.
Maar het is dus ook... Nou ja, en dan lopen we iets vooruit de zaak. Maar Pogacar, de beste klimmer, de nieuwe merk, weet ik veel wat. Die moet gewoon passen. En dat is niet voor het eerst. Even 2 jaar geleden heeft hij hem ook gereden. Werd hij 9e. Dus dit specifieke ding ligt hem niet per se. Terwijl hij de allerbeste is momenteel. En misschien ook wel de komende 10 jaar de allerbeste gaat zijn. Maar dit is zo'n specifiek iets. Zo...
Het puntje.
En ik hou sowieso van punchers die een grote ronde proberen te winnen. Wat dat betreft. Hè? Het hobbelpaard. God hebben zijn ziel.
Dan Martin.
Inmiddels hondenvoer waarschijnlijk. Maar die heeft ook jarenlang geprobeerd of een grote ronde te winnen. En dus ook jarenlang geprobeerd de Waalse Pijl te winnen.
En hoe sta je dan ten opzichte van Alexis Viermoos? Die toch wel zeg maar, de verpersoonlijking is van iemand die eigenlijk alleen maar dit kan.
Ja, dat vind ik zo schitterend. Ook deze top 10 weer. Er staan ineens 14 Fransozen in waarvan je denkt, nou, je hebt al 5 jaar niks goed gedaan.
In de top 10?
Ja. En daar staan ze er gewoon veel. Weer allemaal. Van de Rudy Molaar tot Viermoos. Let the rhythm take you over, Viermoos.
Nee, zo dus... blij dat hij weer een beeld ziet.
Ja, dat is ook heerlijk.
Ik heb gelijk weer in mijn hoofd.
Ja, nee, dus...
Maar we hebben ook...
Het is gewoon een heel bijzonder koers. En het is ook wel fijn, dat vind ik aan de Scheldeprijs ook fijn, hoewel dit jaar natuurlijk een beetje gek was, dat hij wel altijd hetzelfde is. En je hoeft dus niet per se alles te kijken de hele dag om te zien wat er allemaal gebeurt. Ik had hem gewoon aan op mijn oortjes. De laatste 1,3 kilometer is het echt gewoon om je vingers bij af te likken. Hoe ze allemaal over die finish strompelen en allemaal... aanmächtig achterom kijken. Van ja. Word ik niet nog gecounterd?
Ja, komen dat zag ze... je. Maar dan komen we nog wel op Valverde in de laatste 50 meter. Zag je dat Valverde. Die in principe nog op kop ligt. En toch wel achterom kijkt of hij nog wel op het podium kan rijden.
Inderdaad.
Want hij weet al dat hij niet meer gaat winnen.
Vlaas of hetzelfde verhaal. Ja. Allah keek achterom. Weet je wel, dat zijn de allergrootste van dit moment. En toch zitten ze dan te kijken van, oh nee, zit er niet nog een ander gekkie achter mij?
Hierbij wil ik toch nog wel een lans breken voor de vrouwenkoers, die echt waanzinnig vroeg was ook trouwens.
Ja, die was heel vroeg.
Maar hoe die finish was. Daar zag je echt... daar gingen ze allemaal kapot. En dan reden ze allemaal een soort 3 meter van elkaar. Dat was echt een waanzinnige klim. Ja. Eigenlijk mooier. Het niveau bij de mannen is zo hoog dat ze natuurlijk min of meer en groep de eerste helft doen.
Ja.
En de laatste 100 meter is dan sprinten ze het uit elkaar. Bij de vrouwen lag het al sneller uit elkaar. En dat maakt geeft gewoon een spectaculairder beeld.
Allemaal individuele stervende zwanen.
Ja.
Wat is eigenlijk, als je daar oprijdt, het eerste wat er tegen je werkt? Is dat je ademhaling? Of zijn het je benen, je knieën die pijn doen? Of ik verzuren je benen?
Ik denk, aan wie vraag je dat?
Ja.
jullie zijn toch wielerkenners? Jullie weten dit?
Nee, we zijn wielerkijkers. Dat is wat
anders. Dat is waar.
Bij mij altijd het eerst verzuurt, is mijn mentaliteit.
Bij mij mijn wereldbeeld. Al ver. Dat is echt gewoon, zodra ik zo'n helling op moet fietsen, denk ik, wat doe ik hier?
Ja, dat zeker. Dan krijg ik gewoon dat ouderwetse stemmetje voor als je te laat bent met het leren van een tentamen.
Nee, maar wacht nog heel even over het vorige onderwerp, want wij vinden eigenlijk dat in elke grote ronde moet een punch-etappe zitten.
Zeker,
toch?
En het liefst 2 of 3.
Wij willen ook dat er een etappekoers komt, de punch,
ja.
Die gewoon 5 dagen achter elkaar punch is of zoiets.
Ja, en dan hoef je ook niet per se die eerste 100 kilometer te doen. Je kan hem ook gewoon 30 kilometer doen.
Ja,
en dan gewoon
5 dagen 30 kilometer.
Ja. En punchen.
Een punchje, ja. Dat lijkt me echt heel leuk.
Heeft een van jullie wel eens punch gedronken?
Nee, echt niet. Nee.
Ja, want jij als liefhebber.
Ja. Ja, ik sluit ook niks uit. Heb je punch in huis?
Ik heb altijd een flesje punch in huis. Uit de kerstpakketten. Ik weet niet eens wat het is precies. Wat
nee, ik heb het idee dat het iets met eieren is, maar...
Oh jee, dit gaat weer brieven opleveren.
Advocaat
gaat iemand
dat.
Iets
advocaat,
met...
ja? Punch is... Ja?
Oh jee. Oké, okay, nou dit...
Dus wat niemand weet is dat dit soort koersen naar het drankje genoemd zijn.
Ja,
je gaat even snel, ga je tegen de grond, tegen de vlakte als dat je drankje drinkt. Maar ja, Frank, maar... was je ook de hele dag gisteren zenuwachtig voor deze 5 minuten spanning. En
ik ben eigenlijk altijd zenuwachtig, maar niet per se voor de koers in kwestie. Nee, ja, ik vond het vrij vroeg. Wat ik wel lekker vond, was de lichte weerzin ook bij Carol en José. Ik keek het op de bellen. Dat ze hier commentaar bij moesten geven. En toch de hele tijd zo'n beetje zo cynisch zeggen van, nou, misschien dat ze aanvallen.
Ja, het is goed. Hoort er ook bij.
Ja, mijn favoriete moment was, daar komen we misschien nog wel over, maar de aanval van Cofidis. Ploeg waarvan het leuk is dat ze af en toe zich laten opmerken dat ze nog in het peloton rijden. Ja. Al een jaar of 30. maar ja, gewoon niet al te vaak. Dus niet zo prominent. Daar hou ik wel van. Een beetje bescheiden stellen ze zich op. Maar nu waren ze opeens echt overdreven aanwezig. En dan merk je ook dat bescheiden mensen zich beter bescheiden kunnen blijven opstellen. Want als ze dan opeens heel erg op de voorgrond treden, wordt het gênant.
Wat gebeurde er dan?
Nou, ze gingen op die ene laatste klim, op een kilometer of 6, 5 van de streep, hadden ze een nieuw bergje. Volgens mij, dat voor mijn gevoel, zit er ieder jaar een nieuw bergje in de Waalse Pijl voor de Muur van Hoei. Ja, ze proberen altijd wat.
Ik wou het zeggen, want dan kunnen de commentatoren daar 2,5 uur over praten. Dat dit toch wel eens zou kunnen. Dat het eventueel een verandering teweeg zou kunnen brengen.
En toen gingen er dus 3 Cofidis-renners. Echt vrij spectaculair met z'n drieën in de aanval. En alle drie na 100 meter of 2, was duidelijk dat ze voor 1 Rochas, geloof ik, gingen ze, een Fransman. Die ook hartstikke mooi 12e had kunnen worden als hij had gewacht tot de Muur van Hoei. En dan hij in het rijtje van Jonne kunnen. Ja. Maar hij dacht, nee, ik ga gewoon voor die eeuwige roem. Ja. Voor de vroege vlucht eigenlijk in de Waalse Pijl, zo op 6 kilometer van de streep. Dus hij werd echt afgevuurd door 2 knechten.
Als een pijl?
Als een, nou, dat zou kunnen. Ja.
Zo'n pijl werd hij afgeschoten.
Ja, ja, en daarna bleef hij zo'n beetje op 50 meter voor het peloton hangen. Mauri van Zevenhout erachteraan, wat natuurlijk altijd een mooi decor is.
De metronoom.
Was echt schitterend. Maar ja, dat daaraan zag je gewoon... Ik denk dat dit beeld, als ze ooit nog andere renners denken van... Goh, ik ga het eerder proberen, dat iedere ploegleider dan... dit fragment kan laten zien en zegt van... nee, we wachten gewoon tot de Muur van Hoei. Geen gedoe.
Ja, Remy Rocha.
Remy Rochas.
90ste.
Ja, maar ja, hij had al zijn kruid verschoten. En dat was, daar heb ik echt van genoten. Want als hij het niet deed... Dan
moest Wellens het weer doen.
Ja, waar was die eigenlijk?
Ja, die hield zijn kruid is droog.
Heel droog.
23ste.
Droog.
Het is nog steeds. Het is droger dan droog.
Maar even vooraf was Pogacar was natuurlijk de grote favoriet. Wat eigenlijk een beetje raar was. Want Pogacar heeft zich nog helemaal niet zo bewezen als een briljante puncher. Dat is gewoon niet per se. Maar omdat hij tegenwoordig alles kan, dachten we... Nou, dat puncher gaat hij ook wel goed doen. Alaphilippe stond bij de boekies volgens mij 2e. Cosnefroid 3e. Moeten we zo ook nog even over hebben.
Klopt.
Cosnefroid voor Valverde.
Ja, Valverde. Ja, Valverde zelfs was 50, ook Hirschi en Pitcock nog voor Valverde.
Oh, nou. Ja.
Dus dat is wel...
Ja, de boekies hebben geen goede dag gehad gisteren.
Ontbrak er nog iemand die er dit keer niet meedeed?
Nee, nee.
Die niet meedeed?
Roglic.
Ja.
Roglic was vorig jaar 2e natuurlijk. Hadden we het net al over.
Die kan dat wel heel goed.
Die kan dat zeker, ja. Die heeft van de Sloveense supergenen heeft hij ook het punch-gen gekregen. Iets meer dus dan Poggi. Wat ik dan ook wel weer interessant vind... Want de Tour is toch altijd een beetje op zoek naar een parcours om de boel een beetje gelijk te trekken en alle Fransen een voorsprong te geven. Ja. Dus ik ben heel benieuwd, want Alaphilippe is natuurlijk in essentie de beste puncher momenteel. Ja,
nog steeds?
Ik denk dat hij gewoon net even de vorm niet heeft omdat hij eerder ziek is geweest. Maar ik denk dat hij... in principe de beste puncheur.
Ja, het op het WK was het toch alweer vrij in de kwestie.
Ja, dus ik hoop dat er komende Tour... Ik heb het routeboek nog niet helemaal goed doorgenomen. Maar dat er een paar van die lekkere punch aan aankomsten zitten... waar Roglic misschien een secondje of 10, 15 keertje zou kunnen pakken op Poggi. Ja.
In aanvulling hierop wat je zei van wie er afwezig was... behalve Roglic, wat zouden Van Aert en Van der Poel... hier kunnen.
Ja, ik dat vraag ik me ook enorm af. Want het is een inspanning van een minuut of...
3, 4?
Ja, in mijn ogen zouden ze het best moeten kunnen. Ja. Ik ben heel benieuwd. Ik hoop alleen maar dat ze een keer meegedoen. Van Aert gaat natuurlijk zondag Luik-Bas naar Kluik aan.
Een van de grote kanshebbers, toch?
Lijkt mij wel, ja.
Maar misschien iets meer Van der Poel dan Van Aert. Ik weet niet, gevoelsmatig lijkt het een beetje op de finish in Strade Bianca. Ja. waar, ja, die, waar ze allebei gewonnen. Toen echt super hard naar boven reed. Ja. Vorig jaar was dat.
Heeft Van Aert ook al een keer gedaan. Die is ook al een keer derde geworden daar. Dus,
ja.
Ja, in principe zouden ze dit allebei moeten kunnen.
Ik
had het ergens ook wel een beetje verwacht dat ze nog... ze hebben allebei toch een ietsjes qua programma gemankeerd voorjaar gereden.
Ja.
Allebei
qua uitslagen gebaseerd. Is het oké?
Qua uitslagen is het prima. Ja. Hè? Gewoon een prima jaar. Ja. Maar ze hebben niet super veel wedstrijden gereden. En nee. Zeker aangezien Van Aert ook nog Luik pas naar Luik gaat rijden zonder, had ik hem ergens wel verwacht.
Ah, maar Joe gaat naar de Giro, hè? Dus ja, dat wordt wel echt smullen.
Dat wordt zeker smullen, ja.
Ik dacht nog Schachman. Die kan dit ook altijd wel goed. Die
klopt,
was er niet.
Ja. Nee, die was er niet.
Gaat de Ronde van Romandie rijden?
Ja, Schachman heeft ook echt niet zijn jaar tot nu toe. Nee. Ziek geweest ook. En absoluut uit vorm. Die zou dit zeker ook moeten kunnen. Die misten we, ja.
Germay?
Ja, ik denk in de toekomst dat hij ook wel hier aanwezig gaat zijn. En natuurlijk...
Sowieso, geen Wanty in de top 10, jongens.
Oh, dat is wel heel gek.
Crisis?
Crisis, ja. Eike Visbeek, ik neem aan dat de zaag mee is om de toelpootjes. En natuurlijk vijand van de show, Michael Matthews.
Michael Matthews.
Was hij ziek?
Ja. Dus
die had gewoon zesde kunnen worden.
Die had hier makkelijk zesde, fluitend zesde.
Maar wat er wel interessanter was van tevoren, was dat er wel eigenlijk boven alle favorieten een groot vraagteken stond. Want Alaphilippe gevallen in de Brabantse pijl. Pogacar weten we dus gewoon niet wat hij eigenlijk qua puntje nou eigenlijk kan. Ja. Dus dat zijn de twee grote favorieten. Ja. Roglic is er niet.
Valverde is 41.
41, maar
ja. En was ziek
geweest.
Hem
niet af te zien?
Nee, hij was ziek geweest. Ik vind het trouwens wel aan hem af te zien. Hij wordt echt zo'n oud Spaans mannetje.
Ja, echt goed. Hij gaat in één keer door naar zo'n bankje op zo'n dorpsplein.
Exact wat ik dacht. Met zo'n wit wijntje. En dan gewoon lekker de hele dag tapas vreten.
Hij begint ook steeds meer op een sprinkhaan te lijken. Want zijn ledematen worden steeds dunner.
zou hij nog aankomen als hij stopt met wielrennen?
Nee, joh.
Dat hij een beetje een gevuld hoofd heeft. Want hij wordt inderdaad steeds ingevallen.
Hij kan goed aankomen, maar niet op deze manier.
Laten we dan...
Nee, het was een beetje een machtsvacuüm inderdaad. Want dat zie je wel. Dat vind ik misschien het enige nadeel van de Waalse Pijl is dat het vaak hegemonieën zijn van mensen die winnen. Omdat het natuurlijk zo'n specifieke inspanning is. En de muur van hoe je liegt nooit.
Nee.
Dus de sterkste wint eigenlijk altijd. En ja, dat is dan toch vaak de afgelopen jaren wel verder geweest. En vervolgens Alaphilippe met volgens mij nog Hirschi tussendoor een keertje. Die overigens teleurstellend was in mijn ogen.
Ja. Rare renner eigenlijk Hirschi, toch?
Buitengewoon rare renner.
Zijn die nog steeds in het privévliegtuig van Cancellara rondvliegen?
Is dat zo?
Ja, dat was bij DSM. Anders dat allemaal zo irritant. Dat zij dan met z'n allen met de bus ergens naartoe moesten.
Dat vind ik ook geen corporation.
Dat is hem dan... Nee.
Dit zou Søren Kragh-Andersen nooit doen.
Ging Hirschi in het privévliegtuig van Cancellara ergens naartoe.
Ik heb wel gehoord dat Tijmen Arendsman heel veel in privévliegtuigen rondrijdt.
Ja, in het privévliegtuig van... Ja.
Minnetje voor corporation dus bij Mark Hirschi.
Maar laten we dan maar naar de finale gaan. Want daarvoor... Nou, we hebben nog even Kragh-Andersen. Die probeerde nog even.
Ja, dat was mijn hoogtepunt eigenlijk. Die deed... Die pakte de rol van Wim Tellens. Tim Wellens. Gek genoeg eigenlijk. Je verwacht gewoon Wim op een kilometertje of 14 dat hij het probeert. Nou, deed hij niet. Toen dacht Kragh-Andersen, nou, dan doe ik het maar. Vind ik een mooi moment om eventjes het fantastische besluit van Team DSM om Søren Kragh-Andersen naar de heuvelklassiekers te sturen.
In plaats van de kasseien.
In plaats van de kasseien. Hij is 29ste geworden in Amstel Gold Race. 40ste gisteren. Dus als hij zondag in Luik Bastenaak 50ste wordt... Nou ja, dan kunnen we spreken van een geslaagd voorjaar, toch?
Jij ziet een progressieve lijn, zie jij.
Ja, ik zie... hij werd vijfde in Gent-Wevergem. Hij was natuurlijk zevende, volgens mij, in Milaan-San Remo. Maar hij is toch gewoon een kobbeler. En hij is toch gewoon... De Ronde van Vlaanderen... Hij kan dus ook goed bergop, dat is prima. Maar de Ronde van Vlaanderen is gewoon gemaakt voor hem. Natuurlijk was hij uiteindelijk ziek en mocht hij niet starten. Maar hij zou sowieso niet starten daar.
Maar in mijn herinnering... kwam ook eruit dat hij eigenlijk zelf liever de Ronde van Vlaanderen wel had gereden in eerste instantie. Of is dat, heb
hij was het er enorm mee eens, maar daar was hij voor behandeld.
Surren van Putten.
Ja. Nee, ja, dat ja, hij was het er zo mee eens. Hij ontplofte bijna van hoe ontzettend mee eens hij er was. Dus nou, plusje voor corporation.
Je zegt steeds corporation.
Cooperation.
Ja,
corporation.
Want anders gaan echt dingen... Want waarschijnlijk is corporation ook iets binnen DSM. Ja. Dus dan heb je gewoon meerdere hoofdstukken van het manifest door elkaar gehaald.
Oké, ja, nee, sorry. Hij cooperation. ik heb het manifest, ik heb het altijd bij me.
Ja.
Maar ik heb het nog niet helemaal gememoriseerd.
Ik denk ook dat je het verkeerd bekijkt. Je moet niet denken, waar is hij goed in als individu? Je moet denken in, wat betekent hij voor het team?
Ah,
mooi.
Ja. Ja. Een beetje en wat we altijd bij jou, ook doen.
Dat hij 50ste moet worden. En Luik Bastenaken Luik, dat is belangrijk. Ja, en dat hij misschien zeggen ook ongeveer 1 kilometer voor de finale zichzelf laat zien.
Nou, ik zit wel even te kijken naar de uitslag uiteindelijk.
De eerste DSM'er.
Ja, dat is hij wel.
Dus
op de 40ste plek.
Dus ja. Oh ja, ja, dat had je net al gezegd.
Kijk, dan kan je wel stellen dat het een goede keuze is geweest.
Ja, dat is mooi.
Maar dat is gewoon de beste DSM-er.
Goed dat je het even aanstipt.
Ja,
maar de rest van die DSM-renners, daar heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord.
Nee,
die daar meedoen. Waar komen die vandaan?
Ja, ze hadden dus...
is dit het belofte-team of zo?
Nee, ze hadden dus... Dat was leuk. Ik had me daar ook nog voor ingeschreven. Ze hadden een prijsvraag uitgereikt. Over de spelling van cooperation. En als je dus goed speelde, dan werd je in de grabbelton gegooid. En dan ging Iwan Spekebrink die...
De verliezers mochten bij Cofidis.
Ja, want Cofidis, nu we het net over Cofidis hebben, die hebben dus hun beste puncheur thuis gelaten. Guillaume Martin dacht ze van, nou, dit kunnen we ook wel zonder Guillaume.
Ja.
Ja,
wat een rare filosofie.
Ja, nee, dus ja, mooi besluit van DSM. Ja, prachtige koers gereden eigenlijk.
Maar die werden dus gewoon vlak voor de muur werden die al gepakt. Ja. En toen draaiden we de muur op. En toen zagen we eigenlijk mobbies. Die hadden gewoon al gedacht, nou, we gaan gewoon het kunstje met Valverde gaan we weer herhalen. En het was, wie was er als eerste?
Verona.
En daarna Mas. En daarna Valverde. Zo reden ze de muur op, toch?
Ja, en dat vond ik echt indrukwekkend. We maken Movistar natuurlijk regelmatig belachelijk over een gebrek aan, nou ja, wat dan ook. Maar vooral organisatie.
Ze maken vooral zichzelf belachelijk.
Ja, dat komt het derde seizoen, hè?
Ja.
Op Netflix.
Ja, dat is er al, maar dat komt nu ook op Netflix.
Ja, ja, dus, nou, dat is natuurlijk fantastisch. Maar Verona een bepaalde tempo en daarna Mas. Evenepoel zat er nog even tussen, maar niet echt gezien. Ja, Movistar gewoon sterk. Maar eigenlijk alleen op het moment dat Mas afgeeft, ging Valverde die sloop op kousvoet een beetje naar voren of die nam over. Maar eigenlijk klapte Teuns eigenlijk gelijk erover.
Teuns was eigenlijk de hele klim het beste, toch? Die versnelde echt een paar keer. Terwijl iedereen daar eigenlijk... Het is eigenlijk meer een aanloopje nemen en dan langzaam stilvallen. Dat is wat je doet op de muur.
Ja.
Maar Teuns, die herpakte zich steeds. En die zat al in de derde positie onderaan.
Ja, was echt waanzinnig.
Ja, want hij zat eigenlijk de hele tijd goed gepositioneerd. Ook overigens weer om qua belachelijke beslissingen. Dylan Teuns... was gisteren geen kopman bij Bahrein.
Poels, hè?
Ja, Poels. Nou, Poels, die ik heb nog even teruggekeken. Die zag je dus lossen op 1,2 kilometer, volgens mij, van de meet. Terwijl de muur van Hoei is 1,3 kilometer. Dat is vrij vroeg, kan ik je zeggen.
Had zich gewoon vergist. Hij dacht dat de finish wat eerder lag.
Ja, of Bahrein had zich gewoon vergist. En dacht van, nou, het is een goed idee om Wout Poels kopman te maken.
Het is gewoon bij Wout Poels zo, als je verwacht dat hij vooraan rijdt, rijdt hij niet vooraan. En als je hem niet verwacht, dan wint hij opeens een monument. Dus de truc is om hem nooit kopman te maken, volgens mij.
Ja, nou ja, dat is opvallende keus. Ja, plausibele theorie.
Ja, toch? Plausibel.
Maar achteraf denk je ook van, Teuns was eigenlijk dit hele voorjaar supergoed. Dus dat hij hier goed ging zijn, was wel te verwachten. We hebben het er maandag natuurlijk ook over gehad. Maar dat hij het idee om met Poels als kopman te beginnen en niet Teuns, dat slaat natuurlijk nergens op.
Nee.
Ik neem aan dat ze gewoon een duo kopmanschap hadden afgesproken of in ieder geval een vrije rol.
Ja, Teuns had een vrije rol. Wat ik me dan een beetje afvraag van wat is nou een vrije rol in de Waalse Pijl? Dus dat je dan... Ja,
dat je zo halverwege de muur pas... dat je al aangaat.
Ja. Dat je dan eerst nog, ik veel, 100 meter voor pools of zo wel iets moet doen. En dan daarna... Ga maar, Dylan. Ga maar. Je mag.
Nou ja, maar de positionering maakt wel uit. Want je zag dat Alaphilippe die had besloten... Ik ga in het wiel van Pogacar hangen.
Ja.
En zat eigenlijk daardoor te ver naar achter. Hij begon al best wel ver naar achter, onderaan de klim. Maar toen op een gegeven moment kwam hij in een iets betere positie te liggen. Maar onfortuinlijk achter Pogacar, die totaal parkeerde. En dan moest Alaphilippe omheen fietsen.
Ja.
En dat lijkt me op zo'n klimmetje, dan ben je eigenlijk wel een beetje verloren.
Want ik zat geestelijk ook in het wiel van Pogacar. Tenminste, ik keek de hele tijd naar van wanneer demareert hij, wanneer demareert hij. En op een gegeven moment dacht ik, oh ja, maar nu kijk ik nog steeds naar Pogacar, maar de rijder... 10 voor.
Ja, ja, dat is eigenlijk natuurlijk wel gek hoe dat werkt. Ook in het hoofd van het peloton. We hebben het net over Poggi gehad. Eigenlijk heeft hij nog nooit laten zien dat hij het op een dergelijke aankomst de allerbeste is. En toch rijdt de tweevoudig winnaar Alaphilippe. Of drie, heeft hij er inmiddels drie of twee?
Enfin, 21.
Wil ik vanaf zijn. Rijdt op zijn wiel. En inderdaad, hij... Nou, Poggi, ja, hij stuurde een beetje opzij en hij parkeerde niet helemaal, want hij viel niet volledig stil. Maar hij was wel gewoon, het was duidelijk, oké, het gaat mij niet lukken vandaag. Nee. En toen moest Alla eromheen en toen zat hij gewoon echt te ver. Kwam nog redelijk op, maar had niet meer de punch om daadwerkelijk nog een rol te spelen voor de overwinning.
Nee, het gekke is toch, want dat zag je in de Brabantse pijl ook, dat... Het is toch raar dat als je Alaphilippe en Evenepoel hebt, waarvan Evenepoel ook echt waanzinnig goed in vorm is, dat je daar zo weinig mee lijkt te doen. Ik bedoel, nu, dit was toch het moment, het is lastig natuurlijk in de Waalspel, om iets Evenepoel op de een of andere manier uit te spelen. Als je nou iemand laat demareren op 20 kilometer van de streep, laat het dan Evenepoel zijn. Ja. Dan worden mensen echt nerveus, denk ik.
Ja, want Padlef, die loopt iedereen uit te voeteren.
Overal. Ho, 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 dat zijn geen dreigementen. Ook geen donderspeech. En uitvoeteren is het al helemaal niet, Tim.
Ja, nee, het is geen dreigement. Maar
het is een speciale operatie.
3 afgehakte hoofden op mijn bureau zien maandag. Anders dan gaan we niet verder.
Ja.
Maar ik denk ook dat ze daar zelf ook een keer mogen nadenken over de strategie waarmee ze beginnen. Want ze hadden nu dus Evenepoel ingezet om te zorgen dat er geen grote gaten vielen voor de muur. Wat nergens op slaat, want... Ze vallen nooit grote gaten voor de muur. Dus daar zorgen andere ploegen ook al voor.
Ja.
Maar het zou er beter Evenepoel kunnen gebruiken om een vroege ontsnapping te doen, toch?
Ja, misschien. Het zou wel leuk zijn geweest. Het zou misschien
met die 3 COVID's. Dat was hartstikke leuk.
Nou, ja. Toen hadden ze Mauri van Zevenand. Maar daar zijn mensen toch net iets minder van geschrokken, denk ik, dan als Evenepoel.
Ja, en van Zevenand mocht niet meerijden. Want Krach Andersen ging. En die deed een soort de vogeltjesdans van neem eens over. Dus die was eigenlijk enorm aan het wapperen met zijn ellebogen.
En Mauri ook, maar dat is gewoon...
Maar dat doet hij altijd. Ja. Maar die schudde van nee, ik mag niet. Terwijl Van Zevenand heeft wel ook deze punch. Ik bedoel, misschien nog niet wereldtop. Maar met een beetje mazzel gaat hij met 5 jaar ook meedoen om de knikkers in de Waalse pijl.
Maar je mist toch een beetje het Wolfpack gevoel.
Ja, ja.
Dat het idee is dat ze altijd meerdere mannen hebben. Meerdere scenario's om te winnen. Hadden ze nu gewoon alles op Alaphilippe gezet.
Ja.
En dat lijkt dit voorjaar de hele tijd een beetje het probleem. Paar keer op Askreen gegokt, terwijl dat niet goed ging. Lampaard had gewoon pech afgelopen weekend. Maar nu dacht je gewoon, nou, probeer het dan met Evenepoel. Was wel leuk geweest.
Ja.
En toen dacht ik, nou, zat ook nog best wel goed onderaan de klim, Evenepoel.
Ja, maar het is niet zijn ding. Het is gewoon echt niet zijn ding. Het is te stijl en te explosief. Hij is natuurlijk echt een goede klimmer. En hij heeft een mooie aanval. Maar dit is niet zijn forte, om het zo te zeggen. Maar hij had het natuurlijk wel inderdaad kunnen proberen door met Krach Andersen mee te rijden.
Maar nu zag je gewoon het verschil van waar Alaphilippe zat ten opzichte van waar Teun zat onderaan de klim. Moest Alaphilippe al zo'n stuk dichtrijden op die klim.
Ja.
Dat je dan gewoon nog zo weinig overhoudt om nog dat te kunnen beslissen. Hoewel dit natuurlijk de strategie was die vorig jaar supergoed voor hem werkte. Want toen begon Roglic dus heel erg vroeg. Toen ging Alaphilippe gewoon...
Die bleef zitten lang. Gewoon,
ja, heel lang zitten achter Roglic. En liet ook een stukje gat vallen. En dat was toen geen probleem. Maar nu lukte dat gewoon niet om dat gat te overbruggen. Laat staan om het dan vervolgens af te maken.
Nee, klopt. Want Teuns die nam eigenlijk Mas over. Toen ging Valverde mee. En mee en mee. En die komt er eigenlijk naast.
Ja, hij kwam er echt... Praktisch naast.
En toen dacht ik van, wow, hij gaat het gewoon flikken.
En toen keek hij even opzij.
Ja, en toen moest hij gaan zitten. Ja. En dat is dat vind ik ook zo'n mooi moment. Je ziet dus, de crux is natuurlijk zo lang mogelijk blijven staan. Maar op een gegeven moment dan spuit het zuur natuurlijk uit je benen. En Teuns die kon nog een keer gaan staan. En dat was gewoon het verschil. Teuns versnelde. Het was niet dat Valverde echt paste. Maar hij kon ook niet nog meer versnellen. Terwijl hij er echt naast reed.
Ja, ja. Misschien ook wel toch... Kijk, we maken grappen en wij niet alleen over de indruk die Dylan Teuns maakt buiten de koers. Maar grappen? In de koers. Nou, grappen. Het zijn observaties zou je het kunnen noemen. In de koers is hij toch... Dit was echt intelligent ook gedaan. Want je kan ook nou ja, we hadden het over Roglic. Je kan het ook echt dom spelen in de waalspel. Ja. Als je de sterkste bent. Hij was niet alleen de sterkste, maar hij hield zich ook uitstekend in. Hij deed het echt. Hij deed niks verkeerd.
Nee.
Dat was toch wel... Dat was bijna nog indrukwekkender dan hoe die Valverde in de wind zette.
Ja, klopt.
Ja, het was echt geweldig. Hij deed dat echt. Maar ik hoopte wel, hadden jullie niet? Ik hoopte wel een beetje op Valverde. Ik had van ik Dylan Teuns,
ja,
vind ik ook echt heel leuk.
Ook, want ik vind 41 en dan de Waalspeil winnen voor de zesde keer heel vet.
Hoopgevend voor mensen zoals wij.
Ja.
Die nog geen 41.
Aan de andere kant had ik... Nou ja, 10 kilometer voor de muur van Hoei een vijfje gezet op Dylan Teuns.
Oh, ik dacht een visioen.
Nou ja,
een Maria-verschijning. Ik zat in de woonkamer en ineens...
Bij onze vrienden van Toto had ik een vijfje gezet. 51 keer
op
Dylan Teuns.
Echt waar?
Ja, en ik was toch wel aangenaam verrast dat hij het flikte.
Ja. Ja. Dus, ja. Nee, ja, maar je was er heel erg mee bezig.
Mijn 13e maand is binnen.
Dus ik trakteer en jij zit hier op een zak geld eigenlijk.
Ja, zou je het kunnen noemen, ja. Nee, geef jij nog een rondje
van harte?
Maar ik zag nog een tabelletje.
Oh. Ja,
ik dacht, ik introduceer even het tabelletje.
Toch niet weer een Excel, hè? Want Frank is daar vorige keer ook al mee gegaan.
Een taartdiagram, waaruit bleek.
Een taartdiagram klinkt wel goed.
Pogacar heeft 10 seconden langer over de muur gedaan dan vorig jaar. 20 seconden langzamer dan Roglic voor.
Zit je weer op je Roglic Wintertour trein?
Ja, ik wil even mijn dossier hierbij pakken. Ja.
Maar Poke deed niet mee toch vorig jaar? Het jaar daarvoor. Ja.
Vorige keer dat hij beklom. Maar zegt dit nog iets over de over?
Dat hoop jij, hè? Dat hoop jij.
Ik moet toch even aansnijden.
Hij wordt zondag eerste of tweede.
Dat lijkt mij ook, ja.
Ja?
Ja, ja. Hij moet dan gewoon Dylan Teuns voorblijven. Dan is binnen.
Ja, of Wout van Aert. Maar nee, ja. Dylan Teuns is natuurlijk topfavoriet voor zondag. Maar ja, nee. Ik vind... Omdat het gewoon niet zijn specialiteit is, vind ik het gewoon niet zoveel zeggen. Dit is, en dat is ook waarom ik die koers zo vet vind. Het is zo'n specifieke kwaliteit. Er zijn maar een paar mensen die dit heel goed kunnen. Omdat je zo ontzettend diep moet gaan. En zo moet kunnen verzuren en toch blijven trappen. Laat wel wezen, Valverde heeft deze koers 5 keer gewonnen. En hij heeft nooit de Tour gewonnen. En dat komt omdat hij dit wel heel goed kan. Maar ja, in het absolute hooggebergte, ja, dan komt hij net wat tekort. En hetzelfde gaat voor Dylan Teuns. En hetzelfde gold voor Alaphilippe en voor het hobbelpaard. Weet je wel, ze komen een eind. Maar uiteindelijk op de langere beklimmingen is het gewoon lastig. En daar is Pogacar gewoon heel goed in.
Het uitzonderlijke van Dylan Teuns is natuurlijk dat hij al jaren ook die kassei-klassiekers allemaal redelijk voorin meerijdt.
Ja, dat is eigenlijk... het meest wonderbaarlijk.
Ja, hij zei zelf, ik ben eigenlijk nooit goed in het voorjaar. Of ik ben nu voor het eerst echt top in het voorjaar. En normaal altijd in de zomer in de Tour.
Jij verstond het allemaal.
Ik heb het al wel teruggelezen.
Maar Karel die zei, dit hoeft geen ondertiteling. Het was Nederlands.
Ja, maar ja.
Over het interview na afloop.
Ja.
Ja.
Nou, misschien kunnen we even een stukje naar luisteren.
Ja, gooi er maar in.
Dit het niveau, jongens.
Ja. Ik wil even een land spreken voor.
Mocht Tim nog niet gecanceld worden bij deze.
Ja, ik weet wel wie dit aanzetten.
Hij gaat de Tour rijden, Dylan Teuns.
Ja.
Maar zou hij niet gewoon in een grote ronde top 10 kunnen rijden? Misschien niet als hij meegaat naar de... Hij gaat waarschijnlijk naar de Tour weer voor etappe-overwinningen. Maar zou hij niet gewoon een goed klassement kunnen rijden?
Ja, ik zou liever toch, zoals hij het afgelopen jaar heeft gedaan... dat hij gewoon zo'n bergetappe wint, volgens mij. Is dat
ja,
toch veel mooier.
Ja, maar zit er niet nog meer in?
Ja, ik denk het wel. Kijk, hij zou een Tour of een Giro of een Vuelta kunnen rijden als het hobbelpaard. Dus aanklampen. Ja. En hopen op een zesde plek. Dat zou best kunnen, denk ik. Want die kwaliteiten heeft hij wel. Alleen zijn tijdrit zal niet al te best zijn, gok ik. Volgens mij heeft hij er nog nooit eens serieus gereden. Maar ja, dit soort springveren hebben nooit echt een lekkere tijdrit. Ja, het zou kunnen. En dan zou ik, als ik hem was, voor de Vuelta gaan. Omdat die heel vaak veel puntje aankomsten heeft. En veel... Dus dan kan je nog lekker seconden sprokkelen. Ja, why not?
Ja, WK'tje meepakken daarna.
WK'tje meepakken, ja zeker. En daarna misschien even lekker naar Ibiza of zo.
Even de top 10. Thuis, eerste, Valverde tweede, Vlasov.
Ja, die keek...
Vlasov, die reed Pogacar uit het wiel, hè? Of tenminste...
Daar moest Poggi bij lossen. Ja, Vlasov kan dit ook.
Het zag er niet uit wat Vlaas van doen was. Maar
nee, hij keek vooral heel angstig achterom of Mark Padoen er niet misschien aankwam. dat was even... Ja, ik ben wel fan van Vlaas. En ik vind het ook eigenlijk wel heel opvallend hoe goed hij rijdt. Zeker gezien de situatie natuurlijk in zijn thuisland.
Ik vond opvallend dat Pitcock niet meedeed, dacht ik. Nou, die hadden ze nogal voor de finale kunnen uitspelen. Maar
hij deed wel mee, toch?
Hij deed mee.
Ja, maar niet in de niet mee. Voor de eindtijdslag. Ja.
En zo was er nog wel één.
Martinez hadden ze gespeeld.
Ja.
Wie nog meer?
Nou, Pitcock loste vroeg. Die rijdt een heel wisselvallig voorjaar.
Ja.
Die lijkt meer van Kwiatkowski op te pikken dan hem lief is, denk ik.
Dit is een vliegtuig, hè? We proberen niet te censureren. Sluisteraars denken, dat hoor ik nou allemaal op de achtergrond.
Dat ik live, word gecanceld.
Ik wil niks over Pitcock horen. Knip er maar uit.
Maar iemand anders die heel vroeg loste, Vingegaard.
Ja, maar al voor de muur. Wat toch in de Waalspel best wel knap is.
Ja, dat is een prestatie. Ja,
hij kon niet mee met COVID dus. Dat was echt met een...
Hij blies zich op bij de aanval van Fashar. Hoe heet die gast? Klochar.
Klochar, Fashar en Pichar. Ja. De tridenten van COVID.
Maar goed, hij was tweede in de Tour afgelopen jaar. Hij bevestigde met dit jaar een overwinning in La Faune Ardèche of die andere.
Ja, een goede Tirreno.
En een goede Tirreno. Hij was minder dan hij zelf hoopte in Baskeland. Hij werd vijfde, geloof ik. Ja, vierde misschien.
Een beetje saai hoor in Baskeland.
Ja, wel een beetje gek. En misschien ook wel wat zorgelijk voor... De Tour, of hebben jullie zoiets van Parijs is nog ver? He? Dat kan natuurlijk, hè? Dat kan.
Zoiets heb ik wel, ja. Dat is inderdaad wel goed omschreven. Nee, maar Vingegaard had gewoon een slechte dag en hij zei dat hij vermoeid was. Dus ja, die heeft volgens mij al vroeg in de koers gezegd... ik ga hier gewoon niet meedoen, want het gaat toch niks worden.
Nee. Nou, okay.
Dus dan, ja, op dat moment zou ik toch als Jumbo-Visma ook denken... gaan we nou met Benoot gewoon op de muur proberen... zevende te worden, want dat meer zit er dan denk ik toch niet in.
Ah, ik had Benoot deze koers eigenlijk nog nooit zien rijden. Hij ging lang mee, hij wordt elfde uiteindelijk. Ja, ik had er eigenlijk geen enkel beeld bij.
Want ze reden wel op kop goed, dan vlak voor de muur. Van Emden was er nog, zat er nog bij. En...
Ja, Van Emden maakte zijn debuut in de Waalspel. Ja. Op 37-jarige leeftijd, vind ik mooi. Ja.
Mooi dat hij opeens een heuvelklassieker rent. Ja. Shit, ik moet nog 5 jaar.
Van een puncher. Ja. Shit, ja. Dus je komt erachter ineens van Emden vijfde in een haalspel.
Ja. Goed, gewoon op je 37e debuut maken. Dat is een beetje Sander Bosker stijl.
Een beetje, ja. Maar Benoot uiteindelijk 11e, 1 plek voor Poggi. Dus
not bad.
Hij wint de Tour.
Maar laten we nog even die obscure Fransmannen meenemen.
Ja, wie hebben we allemaal?
Nou ja,
Alaphilippe. Molaar.
Martinez, vijfde. Woods, zesde. Guerrero, zullen we die dan ook maar een Fransman noemen?
Ja, joh.
Ja, toch? En dan inderdaad de Fransmannen. Molaar, achtste. Barguil, negende. En?
Weyermoos.
Let the rhythm take you on. Zeg jij Weyermoos of Weyermoos?
Ja, er staat natuurlijk in Nederland staat er vijf, maar dat slaat nergens op.
Ja, Weyermoos. Cosnefroid, teleurstellend. Dertiende. Toch, dat kunnen we wel stellen. Maar ja, ik had natuurlijk voorspeld als Dylan Teuns woensdag wint, dan wint Cosnefroid zondag.
En blijft dat nog staan?
Of, Ja, dat blijft staan. Ja, zeker, okay. Ja. Ja.
Mooi.
Wel ere wie ere toekomt. Want Benja die kolde Dylan Teuns volgens mij al na Vlaanderen of Amsterdam Gold. Dat hij goed zou zijn, ook in de pijl.
Dus, die seksuologie professor.
Zeker, ja.
Zo. Dat, ook overal
je moet tussen de opnames door zitten nog even goede.
Je moet tussen de dirty lines doorlezen. En dan kan je er nog je voordeel mee doen. en een klein kerstbonusje meepakken.
Leuk zeg.
Oké, laten we even gaan naar de voorspelbokaal. Voorspelbokaal. Ja, wij kijken natuurlijk vooruit naar Luik Pas Snaak Luik. Aanstaande zondag, want hadden we geen voorspelbokaal voor gedaan. Althans, Jonne fietst er natuurlijk weer dwars doorheen door een soort van gecombineerde voorspelbokaal van te maken.
Ja, en deel 1 heb ik goed.
Dus ja, deel 1 heb je goed.
Nou, dankjewel.
Maar nog even kijken van naar vooruit kijken naar Luik Pas Snaak Luik. Le Doyen.
Ja.
Is er iets veranderd in onze vooruitzichten hierop, naar aanleiding van wat we gisteren hebben gezien?
Nee, ik blijf bij Danny van der Tuuk.
Ik blijf bij Benoît Cosnefroy.
Ik zal het rijtje even opnoemen. We hadden opgeschreven voor Luik was naar Luik. Benja, Valverde, Bram. Nou, die kiest altijd tussen Van der Poel of Van Aert. En ik kies dit keer voor Van Aert.
Ja, want Van der Poel doet niet mee.
Nee, dus dan gaat dat snel. Frank van der Tuuk, zoals gezegd.
Ja, of Pogacar.
Ja, dat zijn maar... Dat
maar 50-50.
Dat het een van die twee wordt, ligt natuurlijk wel vast.
Ja.
Jonne, mini Alaphilippe?
Ja, Alaphilippe Light, want Dylan Teuns heeft vandaag al gewonnen.
Amaike heeft Evenepoel opgeschreven voor zondag. Nou, moet wel een andere strategie gaan gebruiken bij...
ja, maar hij is zondag wel echt kopman. Samen met Alla. Dus hij reed nu dienend. En zondag gaat hij gewoon weer ouderwets vervelend zijn.
Ach, heerlijk. Ik
ben benieuwd wie die nu gaat duwen.
Nou, en Madouat heb ik destijds. En ik heb geen idee hoe het hiervoor staat. Ik weet het gewoon met hem gaat. Heerlijk gegeten gisteren.
Jij hebt gewoon zo'n grabbelton thuis, hè? Met allemaal...
rare Fransen.
Vandaag doet de Fransen. La Doyenne, dat is Frans, toch?
Oh. Ja, maar het gaat via Mals of iemand van Cofidis worden, denk ik.
Ja.
Eén van de drie. Eén van de drie grote van
Wie
Cofidis.
Van de drie? Ik denk Clochard.
Even kijken, we hebben nog... Clochard is wel ligt wel ver voorop. Via Vriend van de Show kan je ook meedoen, natuurlijk. vriendvandeshow.nl/deRodeLantaarn. Tara Komen won de voorspelbokaal afgelopen zondag bij Prijs Roubaix. En die mag natuurlijk de groetjes doen. En hoe klinkt dat, Jonne?
Nou, zo.
Hallo, heren en dames van de Rode Lantaarn. Wat een eer om de voorspelbokaal te winnen en de groetjes te mogen doen. Toen ik eenmaal zag dat Dylan van Baarle op het goede moment pech had, maakte mijn hart stiekem al een sprongetje. Nu wist ik het zeker. Nou ja, als hij maar niet tegen een toeschouwerdoel botste. Alhoewel, dan zou hij waarschijnlijk naar de finish gelanceerd worden. De groetjes wil ik natuurlijk graag doen aan Willem. Daarnaast wil ik mijn vader de groeten doen, die mij kennis heeft laten maken met de mooiste sport ter wereld. Ook het bankzitten, inclusief koersditjes, heb ik aan hem te danken. Met veel plezier zitten we binnen op veel te mooie zomerdagen naar de koers te kijken. Heren, natuurlijk wil ik jullie ook bedanken voor elke week genoeg luisterplezier. Veel succes met jullie podcast.
Ja,
mooi,
mooi gezegd. Maar
ze heeft het over Willem?
Willem.
Nou ja, goed. Ze zal wel weten over wie het gaat.
Ja, precies.
Geen achternaam, opvallend. De Zwijger waarschijnlijk.
Die overigens kan mailen op antjenregime@deRodeLantaarnPodcast.nl. Kan gewoon.
Ja,
dan kan heerlijk, je hem ook direct de groetjes doen.
Ja. Kalme stem. Je hebt toch van die YouTube-kanalen waar je dan fijne geluidjes en zo kan luisteren.
Waar mensen de hele tijd van dat bubbeltjesplastic aan het drukken zijn.
Ik meen ook een klein beetje tegenzin in hun stem te horen.
Het toch wel tegenzin, ja?
Ja, het lijkt toch een beetje alsof Willem naast er stond. Gewoon met een, van, met, je met moet een de groeten aan mij doen.
Met een speer. Ja, of een Waalse pijl.
Denk maar eens, als je wat ze allemaal zegt. Ze heeft het over koersdutjes.
Ja.
Ze heeft het over groetjes.
Ik heb de stem van de vrouw van Willem al lang niet gehoord, maar... Ja.
Misschien dat Tara nog een foto kan met de krant van vandaag.
Ja.
We weten dat goed met elkaar.
Ja, dat is ook wel belangrijk. Oké, laten we kijken naar wat er in de post is gearriveerd.
De post, wat brengt vandaag de post?
Ja, we kregen een Instagram berichtje van Gekke Busjes. Wat ik echt een goede Instagram gebruiker vind.
Jammer dat het al bezet is, Gekke Busjes. Ik heb nog geen Instagram. Maar...
Ik neem aan dat het van Hummelo is of zoiets. Nee,
Busje komt zo.
Busje komt zo, ja.
Ja, och dat was toch echt.
Er lagen twee verslaafden samen in de goot. De een was half levend en de ander half dood.
Ja, echt. Maar dat was echt. Dat waren de hitjes.
Ja, maar Frank, dat is nog eens poëzie, hè?
Ja, dat is Say Budding.
Maar die stuurde ons geweldige content op. Namelijk van de Vlaamse vlogger Tootje. Die heeft 300 abonnees op YouTube.
En 300?
Ja, 300.
Dat is geen klein pils.
Nee. En die was zo blij met de terugkeer van Wout van Aert. En van hoe goed hij reed afgelopen weekend. Dat hij besloot om 25.000 keer Wout van Aert te zeggen.
Dat is echt heel veel.
Ik zal het even laten horen. Zo klinkt dit.
Graag.
Yo, boys. Welkom bij een nieuwe livestream op ons kanaal. Mijn eerste livestream. En vandaag houden we 25.000 keer Wout van Aert zeggen uit dank voor wat hij eigenlijk ons gisteren gedaan heeft. Een mooie koers gereden, prachtig. Achter 3 weken afwezigheid en daarom wil ik hem dank u zeggen. Door 25.000 keer zijn naam te zeggen. En ik hoop dat je ervan geniet. En dan zeg ik, let's start. Wout van Aert, Wout van Aert, Wout van Aert. Wout van Aert, 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 Woutje, Woutje, Wout van Aert, Wout van Aert, Wout van Aert, Wout van Aert,
Wout van Aert. Ik heb twee vragen.
Ik heb er heel veel. Begin jij maar.
Eén. Is dit Dylan Teuns?
Het is meer een beetje West-Vlaams of zo, toch? Ik ben niet helemaal thuis in de Vlaamse dialecten. Maar.
Ik ook niet. Ik zie dat altijd een beetje zoals als de oersoep. Waar gewoon wat een hele hoop klinkers in worden gegooid. En haas.
Ja.
Of zachte haas. Dan moet je. Maar kan je er zelf wat van maken?
Ja.
En deel 2, hoe lang duurt het filmpje? In totaal.
Even kijken.
Want 25.000 keer is
dit
geen.
Het is 3 uur en een kwartier, maar dit is deel 1 van het.
Nee.
Maar dit is toch voor iedereen op internet fantastisch. Behalve als je de ouders bent.
Ja.
Van deze jongen, denk ik. Want
Hij klonk vrij jong.
Ja. Het is als je me wil volgen. Want ik kan me voorstellen dat als je het hoort dat je denkt deze
Tootje.
Jongen wil volgen.
T-H.
T-H-O-O-T-J-E.
Och, toch een klein stukje lingo nog in.
Zou het niet leuk zijn als we hem een keer uitnodigen in de podcast?
Ja.
Als een van onze vrienden van de show wint. Dat hij dan gewoon dat we vragen of hij bij ons in de podcast 25.000 keer Dylan van Baarle wil komen zeggen.
Dat is echt goed.
Ja, vind ik echt een goed idee.
Nog verder nog vragen, Tootje? Nee?
Nee, ik...
Nee, ik neem aan dat jij hem voor een podcast benadert hierna.
Dat klinkt gewoon als prijswinnende content.
Ja, dit is unieke sound heeft hij in ieder geval.
Ja, het is eigenlijk kunst, toch? Het is een beetje wat, weet ik veel, mensen als Hans van Hagen zo vroeger deden. Een beetje experimentele... Ja, wat is het? Poëzie?
Ja.
Als je maar lang genoeg een naam zegt, wordt het vanzelf ontdaan van iedere betekenis.
Ja, het is een beetje Van Ostaaien is het.
Ja.
Dat hoor ik erin.
Van Ostaaien, zo.
Ja, maar,
je bakt weer bruin hoor, Tim.
We krijgen ook een mailtje van Frans de Vries.
Ja.
Die beklaagde zich er ten eerste over dat ik het had over een spelershotel en niet over een rennershotel, toen het om wielrenners ging.
Maar ja, het kan natuurlijk gewoon een spelershotel waar toevallig wat renners in zitten. Dat kan natuurlijk, dat weet Frans helemaal
dat
niet.
Dat ook de gehele selectie van Sampdoria er zit.
Ja, ja dat was, wat weet Frans daar nou van?
Ja.
Attilio Lombardo liep daar door de gangen.
Ik denk gewoon Frans, don't hate the player. Heet de game.
Ja, mee eens.
Frans zegt ook een aanvulling op de podcast van de afgelopen maandag over Parijs-Roubaix. Gaat het over de fiets van Wout van Aert. Mm-hmm. Het kwam als een grap aan de orde, maar er is een voorval waarbij een renner een fiets van een toeschouwer gebruikte. En nota bene won. Michael Rogers in 2002 in de Tour Down Under.
Wauw, ja.
Dat is toch geweldig. Zullen dat vind het ik wel geweldig. Ik zal hem even op de socials delen.
Ja, goeie.
Ik vind het wel inspirerend.
Ja,
ik
ook.
Wel gewoon,
is het wel een racefiets waarop hij dan wint? Of,
Nee, een eenwieler.
Nee, het is wel een racefiets. Maar het zou mooi zijn.
Sapper de flap. Wie steelt er nou een eenwieler?
Ik zie hier een trucje. Weet je wel? Je kan toch gewoon als team kan je ook denken van... Ik betaal een toeschouwer om met een nieuwe fiets op een cruciale plek op het parcours... gewoon naast het parcours te staan.
Ja.
Zodat je even snel een fietswissel kan doen.
Ja. Maar dat heet de verzorgers, toch?
Ja, ja die worden er in principe gewoon voor betaald.
Jullie zien altijd alleen maar beren op de weg. Maar ik zie nieuwe innovaties in het peloton, jongens.
Ja. Dan hadden we ook nog een mail van Willem, ik bedoel Huub Hoofs, over de romantisering van geblesseerde wielrenners.
Ja.
Beste dubbele tridenten. Momenteel ben ik blij als ik ben ik blij als ik net bijblijf met jullie podcast. Dus ga vooral zo door. Verder hulde voor het geweldig doorpakken en gaan na het afscheid van jullie Brabantse medewerker. Mooi, de Brabantse medewerker.
Ja, zo gaan
misschien
noemen.
Dat we hem vanaf nu gewoon... Ja.
Zal ik ook dat e-mailadres aanmaken? De Brabantse medewerker @deroodlantaarnpodcast.nl.
Ik vind dat echt zo de naam van een novelle die niet echt verkoopt. De Brabantse medewerker.
Ja, of juist een bestseller van Herman Koch.
Dat zou ook kunnen, ja.
Dat is ook wel dichtbij. Anyway.
Ja, over hem gaat mijn eerste punt. Naast de wet van Dudok, die gelukkig nog vaak genoeg wordt aangehaald, was er een tweede wetmatigheid waar het ancien regime zich sterk voor maakte. De misplaatste romantisering van doorfietsende geblesseerde, dan wel zwaar gehavende renners. Bij dit artikel over Timmerlier met een blootliggende spier, hebben jullie dat gezien? Het was serieus alsof er een anus uit zijn elleboog kwam. Het was echt fucking smerig.
Je hebt allemaal van die Vlaamse horrorfilms waar dit soort dingen allemaal echt? In... Ja. Ja, niet per se in combinatie met Parijs-Roubaix. Maar wel, je hebt een heel soort raar subgenre van Vlaamse horrorfilms.
Waar haal jij toch die tijd vandaan, joh? Ja, ik las gisteren een column dat jij tijd tekort komt, maar er begint iets te dagen. Ja. Op het moment dat ik het over de anus op de elleboog van Timmerlier heb, dan weet jij dat er Vlaamse horrorfilms bestaan.
En gewoon dat er Vlaamse horrorfilms waarbij dan de anus aan de mond van de ander en zo wordt van de volgende wordt gesnaaid en zo. Het is echt heel ontspannend.
Het klinkt meer als gewoon een heel raar beeld. Subgenre op Pornhub, maar...
Nee, dat, ja... Misschien dat daar de overlap zit.
Okay, maar de pose heeft natuurlijk een punt. Dat het ja. Gewoon, behalve dat we het niet moeten romantiseren, is het natuurlijk ook gewoon goor als je met een anus op je elleboog ontwikkelt.
Echt goor.
Dat is gewoon, ja, dat is
echt goor. Want hij is doorgefietst. Hij heeft het einde gehaald.
We hebben dit niet geromantiseerd, toch?
Nee, maar in het wielrennen wordt er wel van alles geromantiseerd over inderdaad het peloton wacht op niemand en doorfietsen. Want er waren er meerdere met flinke blessures. Ook volgens mij was er nog was ook weer een halve hoofdblessure waarvan niet helemaal duidelijk was hoe ze daarmee omgingen.
Was Joey Veerman was dat?
Dat klopt, ja. Dat was inderdaad tijdens de bekerfinale.
Maar Seneschal was
die op een gegeven moment aan Blind moest vragen...
Wie
er had gescoord, ja.
Ja, maar je had hetzelfde in Roubaix. Volgens mij was Seneschal die even helemaal de kluts kwijt was.
Ja.
En dat het punt van heel veel mensen, het rechte punt, is dat je moet bij mogelijke hersenschuddingen, als je op je hoofd bent gevallen, moet je nooit risico nemen. Gelijk uit de koers halen, uit de wedstrijd halen, daar hebben ze helemaal gelijk in. Maar bij wielrennen heb je ook nog een andere factor, is dat we geneigd zijn om te zeggen, oh wat knap dat hij met een gebroken sleutelbeen, een gebroken rug gaat en een hoofd nog aan één draadje bungelend de Tour heeft uitgereden.
Ja, en het verschil bij voetbal, waar ze dus al er slecht mee omgaan over het algemeen, of in ieder geval lang niet altijd goed, is dat er bij wielrennen natuurlijk helemaal niet overzicht is. Als je ergens achter in Parijs-Roubaix valt, dan weet een dokter niet of die op zijn hoofd is gevallen of wat er gebeurd is. Dus die renner staat er gewoon verdwaasd in een of andere greppel.
Ja.
En die zegt, ik wil naar de finish. En dan is het best wel moeilijk om als dokter te zeggen, dat gaat gewoon niet. Of tenminste, dan moet je heel erg overtuigend zijn of daar heel duidelijke afspraken over maken.
Ja, kijk, maar je hebt wel over het algemeen natuurlijk door wanneer iemand verward is, toch? Als Laporte niet goed weet.
Nou, bij Dylan Teuns weet je het niet.
Nou ja, kijk, dat is de enige uitzondering, Tim. Kijk, voor Dylan Teuns zou dit natuurlijk een heel vervelende regel kunnen worden. Dat ze vragen van, hoe is het?
Ik vind dat na gisteren dat we meer eerbied voor de sport hebben.
Ik vind ook, we moeten er nu een streep onder zetten vanaf nu af aan, want het was echt een briljante overwinning gisteren. We gaan vanaf nu af aan gewoon... Het was ook een zeer begrijpelijk interview na afloop. Dus we kunnen ook gewoon...
Nee, volgens Karel hoeft het niet ondertiteld te worden, want het was Nederlands.
Ja, dit precies. Voornemen kunnen we nu wel doen, want dat zijn we ook zo weer vergeten.
Ik wou net zeggen... Ik heb net een tik op mijn hoofd gehad, dus...
Nee, maar Huub Hoofs heeft wel gelijk. Het begint ook met niet romantiseren van...
Sorry.
Deze zijn een naam,
jongen. We hebben even één serieus puntje. Ja,
dit is toch Willem Holland? Het is een ode aan Willem, met allemaal wetten van Willem en weet ik voor wat. En een nieuwe bijnaam voor Willem. En die gast heet dan Huub Hoofs. Terwijl, dat is toch...
Ja, veel uitstekende naam.
Dit is toch Willem? Willem, als je weer terug wil komen in de Roland Taarn, je bent altijd welkom. Schuif gewoon aan, stap in die auto, pak die trein. Het maakt niet uit. Beter een half keer dan een hele gedwaald. Wees welkom, maar ga niet als Huub Hoogs allemaal
infiltreren.
Frank, heb jij je wel eens bezondigd aan een column schrijven over hoe knap het is dat iemand half geblesseerd een koers heeft uitgereden?
Ja, dat zit ik te denken. Nou, niet zo rechtstreeks, maar ik heb natuurlijk wel dat idee van dat mensen heel erg aan het lijden zijn en dat dat bij de sport hoort. Dat is natuurlijk gewoon, dat is bijna onvermijdelijk dat als je over wielrennen schrijft of erover praat, dat je dat ook als onderdeel van de schoonheid van de sport ziet. Dus tuurlijk, dat heb ik ook wel. Ik weet nog dat na die val van Groenewegen en Jacobsen, dat ik toen echt dacht van, oh ja, maar dit is gewoon, iedereen is hier tot op zekere hoogte debet aan, zeg maar. Niet dat dit specifiek voorval gebeurt, maar wel dat er natuurlijk een sfeer is gecreëerd van, weet je wel, het zijn gladiatoren en gevaar hoort erbij en weet ik wat allemaal. En dan totdat iemand bijna doodvalt en dan denk je opeens van, oh ja, maar dit is gewoon een sfeer die natuurlijk, ja, met de hele sport samen is gecreëerd, waarin, en dan kan je zeggen, ja, de Ronde van Polen is schuld en Groenewegen is een beetje schuld en weet ik veel wat, ja, maar het is tot op zekere hoogte is het een collectieve verantwoordelijkheid.
Ja. Ja. Er is een leuk boek dat heet Against Football en dat gaat over American Football van Steve Almond, schrijver.
Ja.
En met als ondertitel A Fan's Reluctant Manifesto, waarin hij zegt, ik hou super van American Football, maar ik wil het eigenlijk niet meer kijken, omdat er de spelers als gladiatoren behandelen. Het is voor een heleboel mensen is het een uitweg. Die komen uit milieus waar eigenlijk bijna geen uitweg uit is. Maar die laten ze dus wel American Football spelen met de belofte dat je heel misschien heel rijk kan worden. En eigenlijk weten we uit alle onderzoeken dat er zo ontzettend veel hersenschade is bij al die American voetballers, dat het eigenlijk onverantwoord is om deze sport op deze manier te organiseren.
Ja.
Dat is best een interessant boekje, want voor een fan is dat natuurlijk ook des te moeilijker. En ik ben ook wel fan van de chaos in de koers.
Precies.
Weet je wel, als er heel veel gebeurt of als het een uitdagend parcours is omdat het heel glad is of regent, weet je wel. Of
Parijs-Roubaix is gewoon, want dat is natuurlijk überhaupt levensgevaarlijk.
Daarom is Waalspaal ook zo mooi, hè?
Dat het gewoon heel safe is.
Ja, het is een heel veilige koers.
Nou, zou het niet leuk zijn om een keer andersom te rijden? Gewoon de finish onderaan de boef.
Ja, naar beneden.
Ja, dat is gewoon. Ja, maar je weet dat het spektakel geeft, maar je weet ook dat het super gevaarlijk is. Dus er moet ergens een balans zijn tussen, weet je wel, wat kunnen we renners serieus aandoen als we een enorme beloning geven aan degene die winnen. En wat ze dan vervolgens moeten doorstaan voor ons.
Wie zou je voorspellen als er nu finish was beneden aan de...
Ja? Mohoric!
Nee, maar je moet dan echt iemand nemen die heel zwaar is. Die zich gewoon kan laten vallen. En die weet van, dan ben ik gewoon als eerste beneden.
Nou, dan zou ik Jonna opschrijven.
Oh, Tim.
Of Christophe.
Je durft wel, hoor. Je durft wel.
Bilbao kan tegenwoordig ook.
Bilbao kan heel goed dalen. Die kan heel goed dalen, ja. Maar toch niet.
Maar dat romantiseert niet, hè?
Dat
vind ik
niet.
Niet helemaal niet heel mooi.
Nee,
dat
nee. Gewoon, romantiseert het niet.
Mohoric en Bilbao, wat die doen, is eigenlijk
Schande.
Wel allemaal dezelfde ploeg als Dylan Teuns. Dus in principe blijft het gewoon in dezelfde
het zal in de
dezelfde
game
rang.
Ja.
We krijgen ook nog
Tim.
Maarten van Waveren. Die stuurde ons een foto van de Cartellara.
Ja, je bent gespot in Amsterdam-Noord. Wat deed je daar, Tim? Wat verklaar je nader?
Ja, daar kan ik niks over zeggen, vrees ik. Ik ben nog in onderhandeling. Na dit seizoen wil ik hier uitspraak over doen.
Is dat Thijs Sonneveld op de grond?
Ja, het zou kunnen. Ik kan er niks, ik wil niks over zeggen verder. Mijn concentratie is volledig op de Rode Lantaarn op dit moment.
Het zou je verbazen als dat... Als je ergens anders aan de slag ging.
De Cartellara is natuurlijk door onze vrienden van AutoNL gesponsorde Rode Lantaarnauto, waar heel groot ons logo op staat. Wat ik nog steeds, elke keer als mensen ons foto's daarvan doorsturen, dat moedigen we zeer aan. Als je hem ergens ziet, stuur een foto naar ons door. Maar het Rode Lantaarn logo staat dus op de zijkant. Ja, maar dat is te groot om, zeg maar, rechtop op de zijkant te staan. Ze hebben hem te groot afgedrukt.
Ja, heel vet.
Dus hij zit gekanteld op de zijkant.
Ja, voel je niet betrapt als iemand een foto stuurt? Dat je denkt,
als je net van je maîtresse komt of zo?
Ja, het is wel leuk dat mensen, ze weten nooit wat ik daar natuurlijk aan doen ben. En soms dan staat hij ineens ergens op een random plek in het bos.
En dan zie je ze allemaal zo'n bloedspoor naar een hoop zand. En dan weten mensen gewoon niet wat ik aan het doen ben. Vind ik echt leuk.
Het is toch leuk? Ja, dat is een prikkel te fantasie.
Is hij deze eigen True Crime podcast in de stijger zat zetten?
Anyway, dankend onze vrienden van auto.nl natuurlijk voor de sponsoring.
Ja,
ik ga hem ook afsluiten.
Ik wou net zeggen, jij scheurt zo meteen weer vandoor in de Cartellara natuurlijk.
Ja, ik ben hier vandaag met de Cartellara bij Frank om de Hoek geparkeerd.
In Utrecht.
Zeker, je staat twee auto's voor mij.
Ik neem aan dat er nu allemaal foto's aan het maken zijn.
Ja, ik zat zelf nog te overwegen om eentje te maken. Ik kwam langs rijden toen ik in de auto zat.
Ach.
Ik zat nog even voor te bereiden.
Ach, wat mooi. Oh ja, jij zat in de auto, zit je je voor te bereiden.
Ja, Frank wou niet open doen. Nee, half elf is half elf.
Ja, ja,
en ik ben pas gezellig vanaf het moment dat die microfoon aangaat.
Ja, ja, nee. Want hierna is het... Nee, je wilde bij de buren van de humus, de humusbar.
Daar heb ik al wel eens eerder zitten werken. En ik kwam gelijk door. Ik was een half uur te vroeg. Dat is me nog nooit overkomen in mijn leven. En zeker niet 's ochtends. Dus ik ken de etiketten niet.
Nee, ik was ook nog niet... Zeg maar, ik was niet eens op tijd in mijn eigen huis. Zeg maar, dat zo erg was het.
Nee, ja, ik ken de etiketten van een half uur te laat komen. Die ken ik.
Ja.
Zo snel mogelijk. En heel vaak sorry zeggen.
Ja.
En het liefst gewoon geld overmaken of zo. Voor dat half uur wat mensen hebben verloren. Maar nu, ja, ik wist gewoon niet zo goed wat ik moest doen. En toen, ik dacht, ik ga in dat tentje zitten, maar die was niet open. En toen dacht ik, nou, ga ik in de zon zitten op een bankje. En toen wou ik net gaan zitten. En toen helemaal onder de vogelscheid zat het. En ik heb vandaag mijn roze broek aan, dus dat wou ik niet. Dat wou ik mijn roze broek ook niet aan. Dus toen, toch maar even in de auto. En toen kwam Tim voorbij scheuren.
Ik weet niet hoe we op dit spoor zijn beland, maar ik vind het een...
De Kartjelaar.
Oh ja, de Kartjelaar, dat is waar. Ik had nog één dingetje, leuk was. We hadden het vorige keer natuurlijk over expected result.
Oh ja.
In de podcast aflevering. Ja. Dat leuk zou zijn om, net als bij expected goals bij voetballen ook een expected result te hebben. Nou, ik werd er terecht op gewezen dat meerdere mensen dit al doen. Die noemen het alleen allemaal anders.
Oh.
Mortirolo Analysis stuurde ons een zeer uitgebreide tabel. Hebben we weer.
Oeh, Frank, deze sturen we even door naar jou.
Maar ben ik opeens de man die dat monumenten Excel bestand totaal verkeerd gelezen heeft?
We gaan voortaan naar Frank refereren als onze data-analyst. Frank Heijen.
Ja, dat komt dus. We kregen op een gegeven moment van iemand die dus dat Excel of een Excel stuurde met echt vier dingetjes. En die stond speciaal voor Frank.
Oh,
en
echt?
Het, ja, maar dat heb jij natuurlijk helemaal niet gezien. Nee, maar je werd daar zijdelings beschimpt door iemand die niet wij waren. Wellicht Willem.
Wat aardig.
Ja, dus ik zal het doorsturen naar je.
Alsnog, dankjewel.
Ja, maar in de tabel was wel leuk, want daar stonden een heleboel verschillende gegevens in. Bijvoorbeeld de kans dat iemand top 10 rijdt, de kans dat iemand top 3 rijdt, maar ook een expected result. En daarin, in zijn model heet het predicted result. En daar was Dylan van Baarle, zijn predicted result was 11e voor Parijs-Roubaix afgelopen zondag.
Voor Parijs-Roubaix? Of voor de Waalse Pijl?
Nee, Parijs-Roubaix. Of Dylan van Baarle. Zei
Van Baarle. Oh.
Zei ik Teuns?
Ik hoorde alleen Dylan. Ik hoorde alleen Dylan.
Dylan van Baarle. Ja. Dus dat stuurde hij nog door. Ik wilde eigenlijk natuurlijk weten wat hij dan voorspeld heeft voor Luik-Bastenaken-Luik zondag. Maar die had hij nog niet.
Oh.
Daarbij wil ik natuurlijk wel even aanmerken dat wij in principe natuurlijk ons wetenschappelijk orakel is natuurlijk Zoer Cyclingstad. Ja. Te volgen op Twitter als @ZoerCyclingstad. We moeten meer eens uitnodigen.
Ja.
En hier even over praten.
Is goed.
Ik zou wel een predicted result of een expected result willen voor de Giro einduitslag. Lijkt me leuk.
Ja, goeie.
Ja, ik zat nog te denken. Los van dat ik niet helemaal precies weet wat het verschil is tussen... dat ik eigenlijk ook niet weet wat expected goals precies is in het voetbal. Misschien dat we daar, ook een keer...
Dat is een beetje als jij die twee ballen één op één niet op de lat had geschoten.
Oh ja, ja, dat is leuk.
Als die er dan gewoon in...
Ik moet vanavond weer voetballen. Dankjewel voor het zelfvertrouwen wat je me hier geeft. Maar ik zat nog te denken. Hebben we het al gehad over de... We hebben het vorige week volgens mij gehad over de naam Dylan. En dat je dat vaak associeert met iemand die een beetje beloftevol is. Tenminste, ik wel.
Ja? Beloftevol?
Ja. En dat nu gewoon de belofte in een paar dagen tijd echt waanzinnig is ingelost. Dus de totale dominantie van de naam Dylan.
Ja,
Dylan. De week voor de Dylans.
De Dylans.
De Dylans, ja.
Ja, dat is wel waar, ja.
Times, they are changing.
Ja, inderdaad. Ja.
Frank, dat
Groene wegen, doe er je voordeel mee.
Nee, dat is echt. Dit is typisch iets waar ik gewoon weer een Aline over vol zou kunnen bouwen.
Ik zou zeggen, even een mailtje naar Bike Exchange. Voor aanstaande zondag. Gelijk Dylan Groenewegen opstellen voor Luik-Bastenaken-Luik.
Ja, want dat is de Dylan die nog een beetje...
die nog achterblijft.
Ja,
maar wie weet, 1 mei, rondom Henningerplatz of zo.
Jolle Platsen, Toerums.
Ja,
de
dag van de arbeid, ontwaak verworpen in de aarde. Nee, dat is net iets voor Dylan Groenewegen.
Maar even voor de luisteraars die nu benieuwd zijn. Expected goals is hoe vaak je in een statistisch waarschijnlijke positie bent waarin je zal scoren.
Ja.
Dus als je zeg maar 2,5 expected goals hebt, dan had je statistisch waarschijnlijk 2,5 keer gescoord. Ja, wordt zo duidelijker.
Ja. Zal ik anders dat Excelletje nog even erbij pakken?
Ja. Nee, maar dus gewoon, je zou ook, weet je wel, het is gewoon, je zou ook een 7,1 kunnen worden in een, je zou het als soort score kunnen uitdrukken, van kunnen zeggen van statistisch is de kans groter dat je dichter bij de 7 eindigt dan
maar dit
dichter
gaat
bij de 8.
Puur over uitslagen in het verleden neem ik aan, toch die 11e plaats van Baarle. Dat gaat bijvoorbeeld niet over... Ja. Vorm, ploeg, weet ik veel. Nee, gewoon allemaal dingen die natuurlijk
ze kijken naar,
belangrijker zijn.
Wat Zoer doet in ieder geval is kijken naar resultaten in het verleden. Ja. En dan die recenter zijn, worden wel zwaarder meegeteld. Ja. En dus het parcours. Dus het type parcours vergelijkt hij dan.
Ja, zijn model wordt steeds groter. Er neemt steeds meer verschillende dingen mee. Dus dat is wel leuk om binnenkort weer zo over te praten.
Steeds groter, een soort plus size model eigenlijk.
Ja, het is inmiddels een XXL'tje.
Leuk, Tim.
Anyway.
Godverdomme. Scherp, maar die zon doet je goed.
We waren aan het afsluiten.
Ja, nou, ga ervoor. Verder. Jij kan dit.
Veel dank aan onze sponsors. Toto, de Nederlandse Loterij. Canyon en Auto.nl. We hadden het er net al even over. Shout-out aan onze heimaat. Het is koers.nl,
ja.
De wielerblog van Nederland en Vlaanderen. En natuurlijk dank aan onze vrienden van de show. Dankzij jullie kunnen we deze podcast maken. Maar ik zag dat we weer twee nieuwe hadden, Jonne.
Twee maar?
Sinds maandag. Dat is toch goed?
Oh, sinds maandag. Oké, okay. Nou dan, ja, dat is oké. Okay.
Die dacht, ben jij er weer bij donderdag? Ik word snel vriend.
Mijn XV, expected aantal vrienden, was 1,31 voor deze week. En het is op 2 uitgekomen. Dus we hebben het beter gedaan dan voor...
Ja. Oké, okay, dus en dan Frank die zet dit allemaal in een Excelletje.
Ja.
En die, dan krijg ik aan het eind van het kwartaal een overzicht met en dan kan ik een factuur sturen.
Frank, hoeveel vrienden voor zondag erbij?
Na deze podcast denk ik de hele familie Teuns.
Ja, dat is denk ik wel dat we zijn. Verwachten.
Leuk, Ferry P. En Ulbe Faber. Ja, godsallemachtig jongens. Dit is toch... Ja... Is niet te filmen.
Jonne, als je denkt, waarom maakt Jonne zich zo boos? Hij denkt dus dat Willem achter elke naam die hij... Die
okay, we hebben inmiddels 1200 vrienden, waarvan er denk ik gewoon 1100 Willem zijn. Hoe goed gaat het met dat bedrijf van hem?
Ja, goed blijkbaar, want anders had Ulbe Faber zich niet aangemeld deze week. Wil je ons ook steunen, een vriend van de show worden of gewoon een berichtje sturen? Websurf dan naar deroodelantaarnpodcast.nl. Wij zijn er weer maandag na Luik Bassenaken-Luik. Ik ben benieuwd of Jonnes 2 Luik dan is uitgekomen.
Ja, kost ervoor. Schrijf
kost
maar op, jongens.
Naar Teuns.
Doe
we
je voordeel mee.
Met Klosja, Pisha en Vasha. We zitten er dan weer.
Frank, tot maandag.
Tot maandag.
A bientôt.
A bientôt. I wish nu I could door mij be heen. In the south of France.
You.
In the south of France. Sit right next to you.
Gravel pit.
Ja.
Ligt het dan aan jouw zangkwaliteit of aan mijn
kennis?
Inwendige chassé.
Jullie zijn allebei heel erg muzikaal.
Dankjewel, Tim. Kijk, nee, maar dat...
Loopt hij al?
Ik ben blij dat het liep, ja. Zeker, ja. Dit staat erop voor de eeuwigheid.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.